Welkom bij IBOT Radio. In deze uitzending gaan we luisteren naar twee podcasts die IBOT Radio maakte in samenwerking met het Geheugen van Oost. Het team bestaat uit Inse Baumvalk, Jan Dijk, Foekje Ditmar en Peter Habibiu. Je luistert naar de podcast van Geheugen van Oost. Geheugen van Oost is de plek waar verhalen worden verzameld over Amsterdam-Oost. Of je nu jong bent of oud, of het gisteren was of toen je zelf nog heel jong was, of je nu woont of werkt, alle verhalen zijn welkom. Geheugen van Oost gaat niet alleen over vroeger, maar ook over wie we zijn. Al die verhalen samen vormen het Geheugen van Oost.
Welkom bij de podcastserie van Geheugen van Oost. Je luistert in deze aflevering achter in vogels naar de stemmen van Inze Baumvalk, die het hele verhaal nauwkeurig voor ons uitploos, Peter Habibiel, die de opnames maakte en verwerkte, en mijn naam is Fokje Dekmar, initiator van deze podcastserie. Wij interviewen Jan Dijk, oud-huisarts uit Oost. Jan schreef veel verhalen voor onze site, met name over de geschiedenis van plekken in Oost. Verder hoor je fragmenten uit interviews met toevallige bezoekers van het park. In deze aflevering duiken we in de allervroegste geschiedenis van het Oosterpark, dus nog van voor het een park was. En we stuiten daarbij meteen al op een heel bijzondere vondst. Je hoort het in dit verhaal.
Het is alweer heel lang geleden eigenlijk, dat ik in het Oosterpark iets heel bijzonders tegenkwam. Als je vanuit het Oosterpark naar het Tropenmuseum kijkt, dan zie je daar een soort inham. En in die inham is nu een pluktuin met moestuinbakker en een kruidentuin. En helemaal achterin die kruidentuin zag ik ooit een grafsteentje liggen. En dat maakte me heel nieuwsgierig. Maar ik heb er eigenlijk al die jaren niks mee gedaan. En toen gingen we die podcastserie maken over het Oosterpark. En dat leek mij en leek de redactie een leuke aanleiding om wat meer te weten te komen over de achtergrond van dat steentje. Daarover gaat deze aflevering. Maar laten we eerst eens luisteren naar een ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad van bijna 150 jaar geleden, 4 november 1885.
Deze morgen tussen 7:30 en 8:00 de Oosterbegraafplaats langsgaande, was ik getuige dat fragmenten van lijkkisten op een schuit, die in de Singelgracht lag, werden geladen. Uit de toestand dier fragmenten bleken duidelijk dat veel kisten nog zo weinig vergaan waren dat het nodig moet zijn geweest uit elkander te slaan. Dat dit op de omstanders die met mij dit schouwspel zagen een pijnlijke indruk maakte, behoef ik niet te zeggen. Gaarne wil ik aannemen dat door de beperkte ruimte der Oosterbegraafplaats een spoediger ontruiming der graven nodig is. Doch dan veroorloof ik mij twee vragen. 1. Is het dan niet mogelijk dat de kerkhofkwestie die al zo lang hangende is, eindelijk tot een einde wordt gebracht, opdat de tegenwoordige begraafplaats, gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente en omgeven door een sloot wier walgelijke toestand een openbare ergernis is, gesloten kan worden? 2. Mag die ontruiming in het vervolg niet in vroeger morgenuur geschieden?
Bij de ingang van het Oosterpark aan de Linnaeusstraat, daar tegenover de Muiderkerk, daar ligt nog een stukje sloot.
Als ik zo kijk en mijn ogen, net of hier nooit wat veranderd is. Zo'n sloot is oeroud en een soort tijdcapsule.
We staan hier bij het gemaaltje van het Oosterpark, wat tegen de Linnaeusstraat aan ligt. Een moderne betonnen constructie, maar die is nodig om het park droog te houden. En die staat bij een oude sloot. En die sloot is echt, echt heel erg oud. Het is ooit de molensloot, een untochtsloot van de polder waar dit allemaal in ligt. Maar het was ook de grenssloot van de Oosterbegraafplaats. Dus als we nu zo kijken, dan is het alsof je aan je rechterhand gewoon die begraafplaats nog hebt liggen. En het is ook een vieze sloot. Het is echt een hele gore sloot. Ik denk dat dit het meest vieze plekje is van het hele Oosterpark. Oorspronkelijk ging die sloot helemaal rechtdoor tot aan de Van Moof-fabriek, zeg maar. En dan weer naar de kade. Dat was de omringing van de begraafplaats.
En wat ik dan kort geleden toevallig meemaakte, ik moest op de Nieuwe Ooster zijn. Kijk nu met andere ogen en ik zag een oud omheind graf. En jawel hoor, het sterfjaar van iemand was 1869. Dus dat graf is echt van de Nieuwe Ooster overgeplaatst als geheel. Overgeplaatst naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Want Jan heeft gelijk, die oude Oosterbegraafplaats die heeft niet eens zo lang bestaan. Hij kwam in gebruik rond 1865. Maar vanaf 1894, dus dat is zo'n 30 jaar later, werd er niemand meer begraven. De begraafplaats was namelijk vol. En toen werd de Nieuwe Oosterbegraafplaats geopend in de Watergraafsmeer. Een tijdje later, voor de bouw van het Tropenmuseum, werd in 1910 ongeveer een deel van die oude Oosterbegraafplaats geruimd. Wie dat wou, die kon zijn familiegraf laten overbrengen naar de nieuwe begraafplaats, met steen en al, als je rijk genoeg was tenminste. Zo'n overgebracht graf zag Jan Dijk daar op de Nieuwe Ooster in de Watergraafsmeer. We zitten hier nou op een bankje bij de vijver. En er is een fontein die klettert.
Met prachtige waterlelies.
Prachtige waterlelies.
Amsterdam heeft eigenlijk het loof naar Napoleon al begonnen met begraven in kerken te gebieden. Dat werd door Willem weer ongedaan gemaakt, want er was nog een Fransman. Maar in 1830 of zo begon hij daar zelf daar mee. En de kerkhof raakte de modder Amsterdam en de omgeving. Dus men moest toch uitzien naar wat nieuwe begraafplaats. Er zijn de Ooster- en de Westerbegraafplaats zijn ongeveer tegelijk opgericht in 1860.
En die Oosterbegraafplaats die lag op de plek waar nu het Tropenmuseum... Ja. We zitten eigenlijk op de graven van die oude Amsterdammers.
Het was buiten de singelgracht van de stad, buiten de stadring, op een prachtige plek. En daarachter lag al het, het Oosterpark.
In aanleg. In idee, hè? Het was al meteen. Op het moment dat dit aangelegd wordt, dan is het voor me nog allemaal weiland.
Hier was helemaal niks voor bedacht. Dit was een lege plek, prachtig om dat daar te gaan doen. Ideaal niet ver van de stad.
Tot ongeveer 1880 lag Amsterdam nog helemaal ingeklemd in zijn verdedigingswallen. Met van die punten als je op die oude kaarten kijkt. En waar nu het Funepark ligt, daar was al wel een kleine begraafplaats voor armen en pestleiders. Dat Sint-Pieterskerkhof, dat was zo rond 1800 aangelegd in het kustmoeras tegen de Zuiderzee aan. Gewoon door er een sloot omheen te graven. De plek die bleef zo drassig en moerassig dat af en toe de kisten gewoon boven kwamen drijven. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. De Joden van de stad die hadden hun grote begraafplaats aan het Nieuwe Diep. Naast wat nu het Flevopark is. Maar voor de rest werden de doden binnen de stadsmuren begraven, op kleine, oude, middeleeuwse kerkhofjes. Dat was zonder meer een gevaar voor de volksgezondheid en de stank was vaak niet te harde. Een bewoner van de Prinsengracht klaagt in een brief naar alweer het Algemeen Dagblad
over de onaangename reuk die bij de thans veelal heersende westenwind van het Kartuizer Kerkhof de bewoner dier buurt komt toewaaien. Ik meen dat enige aanvoer van vers zand daarin wel zou kunnen verhelpen.
Dat begraven binnen de stad was dus al sinds Napoleon verboden. Maar ja, onteigening van die landgoederen daar aan de rand van de stad en het bouwland en die weilanden. Dat was moeilijk, moeilijk, moeilijk en vooral duur. Er kwamen dus, net als vandaag de dag, commissies die de kwestie gingen bestuderen en daarna uitstellen en bestuderen en weer uitstellen. Tientallen jaren later, toen ging het echt niet meer. Dus de stadsingenieur van Niftrik, die kreeg de opdracht om een nieuwe begraafplaats te ontwerpen. En zowaar de gemeenteraad gaat dan ook akkoord. Die begraafplaats, de Oosterbegraafplaats, kreeg 5 klassen. Van hele luxe keldertjes naar een eenvoudig gat in de grond, waar wel 5 kisten konden worden opgestapeld. En nog geen 20 jaar later zag die schrijver van die eerste ingezonden brief dat die eerste goedkope graven alweer geruimd werden. De ruimte was op. In alle klassen waren er ook halve graven voor de kinderen en kwart graven voor baby's. Het grafje van die grafsteen in de kruidentuin, dat was zo'n half graf en dan van de tweede klasse, dus best wel luxe. Het lag vermoedelijk ietsje ten zuidoosten van waar nu het steentje ligt. Ik liet dat plekje in de kruidentuin zien aan Jan Dijk. We staan hier met het hele team van de podcast van Geheugen van Oost. Peter en Voekje en Jan inmiddels ook en ik in ze. En ik wilde Jan laten zien wat wij hadden gevonden. 10 jaar geleden ontdekt in deze pluktuin achter het Tropenmuseum. Helemaal achter in de kruidentuin daarvan, daar ligt een klein grafsteentje. Kom je eventjes mee?
Kijk, ik kom al 70 jaar in deze tuin. Op deze plek ben ik echt nog nooit geweest. Dit is volkomen onbekend terrein voor mij.
We gaan eventjes naar de achterkant van die kruidentuin. Even kijken. Lekkere tuin. Ruik maar. Ja, lekker. Smeerwortel. Nee, er stond nog eerst meer. Oh, er wordt aardbeien ertussen.
Ja, ik zag ze.
Maar goed, nu staan we helemaal achter in die tuin.
Omheinde tuin.
Omheinde tuin door een mooie beukenhaag. En kijk, hier ligt een grafsteentje. Ik ga even aan de andere kant staan.
Midden tussen de brandnetels. Zo.
Midden tussen de brandnetels en de smeerwortel en de, nou, wat nog meer. En dan kun jij lezen wat erop staat?
Mijn zoon, ja, dan kan ik iets van de jaartallen 1827.
De jaartallen zijn 3 augustus 1877 en 27 mei 1886. Maar dat kun je alleen maar zien als je het nat maakt. Van wie is dit steentje geweest?
Maar het zegt helemaal niet dat hij niet van die zoon hield. Hij heeft er gewoon geen woorden voor. Dan lijkt dat mij zitten, want al die clichéwoorden, laat maar.
Laat maar, zoon, ja, mijn zoon is...
Vertuigt nog meer van verdriet.
En het uiteindelijk zal blijken, het is de moeder geweest die dit heeft, voor hem heeft neergelegd. We lieten het plekje ook zien aan een paar bezoekers van het Tropeninstituut. Die hadden daar een seminar of zo. Als je er niet op gewezen wordt, dan kijk je er zo overheen.
Is er een naam bekend?
Hij heette Johan Christian Kessler.
Kessler.
Het is van... je moet hem even nat maken, dan kun je hem zien. Ja. 3 augustus 1877.
Oh ja, als je heel goed kunt zien.
Ja. En 27 mei van 86. Maar dan moet je echt even een nat maken, dan kun je het zien. En op grond van die... Op grond van... Oh, kijk. Dat is helemaal mooi. Dat is een beetje water bij ons.
Oh, leuk. Het lijkt wel schatzoeken dit, hè?
Ja, kijk.
Oh, 1886.
Oh ja.
Dan kun je het beter lezen.
Maar zijn naam staat er niet op.
Er staat er niet op, maar op grond van die geboorte- en sterfdatum is het in het archief van Amsterdam terug te vinden.
Ja.
En ja, dan ga je verder zoeken. Dus dan weten we wie het is en dan zie je dat, waar hij gewoond heeft, in de Voswindestraat zelfs.
En hoe is dit ontdekt?
Ze hebben ons verteld, met van deze kleine tuin,
ja, precies,
dat het in 2001, gewoon bij het maken van het planten van deze nieuwe bomen,
ja? Dat er boven aarde
boven de grond gekomen is.
Oh, wauw. Fascinerend. Ja, dus ook, je loop je 14 jaar door dit park, maar dit is ook echt wel een hoekje waar je niet zo heel vaak komt. Zo net achter het hek bij het Tropenmuseum.
Ik loop er al 70 jaar doorheen.
Ja, precies.
Geen idee, dit plek.
Nou, we gaan proberen om het Tropenmuseum zo gek te krijgen om je ook zo'n bordje neer te zetten met een QR-code. Dan kom je op de site waar het hele verhaal staat.
Ja, precies.
Heel mooi
de techniek is dusdanig dat het... Maar een heel mooi verhaal.
Ja.
En je hebt geen idee hoe de jonge man overleden is.
Ja, ook. Het apart register wat door de artsen werd bijgehouden met doodsoorzaak. Hij is aan difterie overleden. Zoals heel veel kinderen in die tijd. Dus als je die sterfregisters bekijkt, overlijdensregisters, dan is het een na het andere. Het ene kind na het andere wordt er helemaal droevig van.
Ja. Ja. Ja, zo jong natuurlijk allemaal.
Op de site van Geheugen van Oost, daar staat een uitgebreid artikel over dit grafsteentje dat afkomstig is van die oude Oosterbegraafplaats. En daar staan ook allemaal foto's bij. We zijn op zoek gegaan in de archieven van de stad Amsterdam en van het Koninkrijk der Nederlanden. En zelfs de militaire archieven. In deel 2 van dit verhaal nemen we u mee op de zoektocht naar de mensen achter dat steentje. En die tocht leidt van de Utrechtse straat via Harderwijk naar Banjarmasin op Borneo in Nederlands-Indië. En dan terug via Haarlem naar de Eerste Voswindestraat.
Je luistert naar de podcast van Geheugen van Oost. Geheugen van Oost is de plek waar verhalen worden verzameld over Amsterdam Oost. Of je nu jong bent of oud, of het gisteren was of toen je zelf nog heel jong was, of je nu woont of werkt, alle verhalen zijn welkom. Geheugen van Oost gaat niet alleen over vroeger, maar ook over wie we zijn. Al die verhalen samen vormen het geheugen van Oost.
In onze vorige aflevering gingen we terug naar de tijd van voor het park een park was. We ontdekten een bijzonder steentje dat ooit op de toenmalige Oosterbegraafplaats had gestaan of gelegen. Ientse Bouwvalk en Jan Dijk namen ons mee naar de geschiedenis van die begraafplaats. Met een uitstapje naar het begraven in Amsterdam in vorige eeuwen.
Nou Jan, het is er dus toch wel gekomen. Hè? Ze hebben het Tropenmuseum van naam doen veranderen en ja. Het is nu Wereldmuseum. Je had het al genoemd en toen zei ik van, nou volgens mij ging dat niet door. Maar het is wel doorgegaan sinds vorige week.
Het Rijksmuseum van Volkenkunde in Leiden heet nu Wereldmuseum Leiden. Ja, de nieuwe tijden breken aan, het moet weten, maar ik vind het heel erg jammer. Ik heb aan het Tropenmuseum uitstekende herinneringen. Ik heb daar uren doorgebracht, ook veel over slavernij geleerd. Maar goed, daar gaan we niet op hebben.
Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar we gaan het wel hebben over iets wat zich achter het Tropenmuseum, of dan nu het Wereldmuseum, bevindt. Veel mensen zullen dat niet weten, maar daar zit een soort inham in. Als je vanuit het Oosterpark kijkt, er zit een inham in dat Wereldmuseum. En daar ligt iets wat heet Tropentuin. Misschien gaat dat ook wel Wereldtuin heten nou.
Ja.
Helemaal achterin is dan een kruidentuin en weer achterin die kruidentuin, daar ligt nog een kleine grafsteen. Helemaal verscholen tussen de bleekselderie en wat is het allemaal, smeerwortel of zo. Nauwelijks zichtbaar en daar, als je het een beetje nat maakt, dan zie je daarop mijn zoon, 3 augustus 1877 en 27 mei 1886, Rip, requias wat in paadje.
Die data zijn heel moeilijk te lezen.
Die zijn heel moeilijk te lezen, ja. Maar ja, een beetje puzzelen, een beetje nat maken. Geen naam, geen afzender. Een heel intrigerend monumentje. We zitten hier aan tafel met Foekje Detmar, de initiatiefnemer van het project podcast vanuit het Oosterpark. En al heel lang bij het geheugen van Oost betrokken. Jan Dijk, oud huisarts, maar in dit verband het historisch geweten, noem ik het maar, van geheugen van Oost.
Ik kom al 70 jaar in het Oosterpark, maar wist van die plek helemaal niks af.
En Peter, jij bedoelt de techniek. We zitten ook al een tijd bij geheugen van Oost. Hè?
Ja, ik denk een jaar of 10.
Ja, ja,
met onderbreking, dat wel.
Ik ben Iense Bamvalk en ik heb de research naar dit voor deze aflevering gedaan en de vorige aflevering. In die vorige aflevering van begin oktober ging het over die hele volle stad Amsterdam, die helemaal uit zijn voegen barstte aan het eind van de 19e eeuw. En er was ongelooflijk behoefte aan nieuwe woonwijken. Maar niet alleen voor de levenden, er moest ook iets komen voor de doden. Er moesten nieuwe begraafplaatsen komen, want die waren helemaal vol. En dat is de achtergrond van de achtergrondinformatie voor die oude Oosterbegraafplaats. Dat was een van de voorlopers van het Oosterpark. Die jaartallen op dat steentje, die vallen precies in de periode van die stadsuitbreiding. En dat bracht ons op het idee van, zou je er niet achter kunnen komen wie daar gelegen heeft? Van wie is dat steentje? Wat doet dat daar? Maar vooral, wat zijn de mensen achter dat steentje?
Dus alleen maar 2 data, meer had je niet.
Alleen maar 2 data. Niks anders dan dat. En dat natuurlijk het steentje daar lag. En we wisten al dat er ooit een begraafplaats geweest was.
Speld in een hooiberg.
Speld in een hooiberg. Maar gelukkig heeft daar het archief van Amsterdam ons geholpen. Die waren binnen de kortste keren, hadden die een naam voor ons. En dat bleek te zijn Johan Kessler. Johan Christian Karel Kessler.
Met 1 S.
Met 1 S. We nemen u vandaag mee op die zoektocht naar de mensen achter dat steentje. En die zoektocht die leidt van de Utrechtse straat via Harderwijk of All Places naar Banjarmasin op Borneo in Nederlands-Indië. En dan terug via Haarlem naar de Eerste Vaswinderstraat. Het is een hele rare route, maar ze komen allemaal aan bod deze plekken. Die Johan Christian Karel Kessler, die was geboren in Banjarmasin. Zover was het gemeentearchief, die kwam daarmee op de proppen. En vanaf daar zijn we verder gaan zoeken. Borneo heet tegenwoordig Kalimantan. En Nederlands-Indië is uiteraard, dat weet iedereen, Indonesië. Banjarmasin, wat roept dat bij jullie op?
Ja, nou ja, Banjarmasin, ja, het is een plaats. Dat heb ik al op school al geleerd, hoor. Die plaatsnaam, die was me al lang bekend.
Jij nog wel?
Ja, nog wel geleerd, die plaatsnaam.
Jij
maar
bent
goed.
Ook echt de oudste van ons, hè?
Ja, nee, de mooie Kaap Indonesië, dat hoort er wel bij.
En jij hebt een keer laten vallen dat daar een... dat er zoiets is in het Rijksmuseum wat met Banjarmasin te maken heeft?
Kijk, Nederlands-Indië, daar zijn ongeveer 200 oorlogen gevoerd. Grote en kleine. Daar is een zinderend boek over verschenen. Dus ook over de Banjarmasinse oorlog. Dat is zo tweede helft, 19e eeuw. Oorlogen gaan heel vaak over een opvolgingsstrijd. Er gaat een of andere vorst dood en dan moet iemand opvolgen... Dan gaat iemand op voor de Nederland niet goed gezind is en Nederland zorgen dat er iemand komt die Nederland wel goed gezind is. Daar komt dan de oorlog over en dan komt de door Nederland gewenste vorst aan bewind. Dan zegt Nederland, je wil wel graag een cadeautje hebben. Nou, dan krijgt een mooie diamant natuurlijk cadeau van een kostbare diamant. En die is nu te zien in het Rijksmuseum. De diamant van Banjarmasin.
En die was ooit van de sultan van Banjarmasin.
De sultan die dood...
Dat was eigenlijk een onafhankelijk koninkrijk.
Van de nieuwe sultan, ja, onafhankelijk koninkrijk.
En na die hele operatie was het in handen van Nederland.
Het was dat onderhoorig aan Nederland. De vorst heette nu regent. Dus ben je nummer twee.
Precies,
ja. Nederland was de baas, de vorst, maar er kon wel statie hebben. En waar ging het in Banjarmasin ook wel aardig te weten? Waarom ging Nederland daar oorlog om voeren? Nou, er voeren stoomschepen. Daar heb je kolen voor nodig... En juist daar zouden zulke goede kolen zijn, steenkolen zijn, voor die stoomschepen.
En die kolenmijnen die waren van de sultan. En
ja, dus dan moet het Nederlands
van
worden.
Van ons.
Later bleek dat het helemaal geen goede kolen waren. Maar goed, dat is al lang vergeten. En intussen is het Nederlands geworden en uiteindelijk ook tot 1941 gebleven.
We komen straks op Banjarmasin terug. We gaan eventjes verder het bevolkingsregister induiken.
Ja.
Tegenwoordig is het bevolkingsregister of alle archieven van Amsterdam best wel bereikbaar, toegankelijk. Je hoeft niet naar het op zich hele mooie archiefkantoor in de
Vijzelstraat.
De
Basel.
De Basel natuurlijk, ja. Maar eigenlijk is alles gefotografeerd, gescand. Het punt is dat nog lang niet alles geïndexeerd is. Dus dan heb je wel alle scans van die oude boeken en al die oude documenten. Maar hoe vind je daar ooit je weg in? Dat is best een klus en dat moet je even leren. Het is gelukt om een heleboel feitjes naar voren te krijgen over deze Johan Kessler en zijn vader. Maar die registers die werden in eerste instantie allemaal met de hand bijgehouden. Hè? Dat was geen, de computers waren er niet en ze lopen al vanaf Napoleon ongeveer. Alles werd met de hand geschreven. Eerst met de ganzenveer en later met de kroontjespen. In van die prachtige krulletters waar je toch ook even op moet puzzelen voor je ze kunt ontcijferen. Dat iets wat je moet leren. En er is heel veel vrijwilligerswerk aan te pas gekomen om die teksten aan de computer te kunnen voeren. Dan moet je het overtypen. En op die manier is een heleboel wel doorzoekbaar gemaakt, maar ook een heleboel nog niet. Dus lang niet alle gegevens uit die handgeschreven dingen zijn overgenomen in de computer. En de meeste gegevens die zijn per jaar geordend. Ze zijn hele dikke boeken van de burgerlijke stand. Met de actes van geboorte en van overlijden. Nu zijn het allemaal kaarten. Nu zijn het dingen in de computer. Maar toen ik geboren werd waren dat nog van die systeemkaarten. We spreken nu over een tijd dat alles in boeken werd bijgeschreven. En die aangiftes in zo'n boek, die zijn dan op de datum van aangifte, niet op de datum van geboorte of sterven. Dus dan moet je ook alweer weten van, nou, dat kan een paar dagen verschillen tussen die data.
Oh, ja.
En dan had je
ja.
nog dat er op één dag best een heleboel aangiften konden komen. Dus had je meer ambtenaren die daarmee bezig wilden. Die hadden elk hun eigen boek. Dus dan nam de een de even nummers en de ander nam de oneven nummers. Voor je daar je weg in hebt gevonden, dat duurt even. Maar gelukkig, op grond van deze gegevens, zijn we een eind verder gekomen. Het bevolkingsregister is niet helemaal hetzelfde als de burgerlijke stand. Het bevolkingsregister zegt ook van waar iemand woonde. Heel lang is dat in de 19e eeuw georganiseerd geweest per wijk en blok en straat en huisnummer. En dat is wel handig, want dan kun je de hele bewoningsgeschiedenis van één huis zien. Bij de verhuizing binnen Amsterdam werd er dan een verwijzing gemaakt naar boek zoveel van het adres waar je heen ging. Als je de stad uitging, hield het gewoon op. Als je mazzel had, dan werd de sterfdatum, als die bekend was in Amsterdam, werd er ook nog een bijgeschreven.
Voor je het weet ben je wel een paar uur bezig.
Dit heeft toch wel een paar weken gekost voordat ik het allemaal boven water had. Maar het was een ontzettend leuke speurtocht, moet ik zeggen. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Ik heb ook nooit aan een stamboekonderzoek gedaan.
Je kunt het iedereen aanraden.
Je kan het iedereen aanraden om daar eens in te gaan snuffelen. Het is openbaar toegankelijk. Terug naar dat jongetje Johannes. Zijn vader blijkt ook Johannes te heten. En die Johannes senior, zullen we hem nou maar in het vervolg noemen, want anders dan halen ze door de war. Die woonde eerst bij zijn moeder in de Utrechtse straat, nummer 10 geloof ik. Zijn vader was al heel vroeg overleden. Hij woonde dus bij een weduwe in dat huis in de Utrechtse straat. Johannes senior, dus die vader, die gaat al op zijn 15e naar Harderwijk. Hij gaat naar Harderwijk, waar het koloniaal werfdepot is gevestigd. Dat is een kazerne voor militairen die naar Indië zullen gaan.
In het Rijksmuseum een prachtig schilderij van Isaac Israels. Soldaten die zijn in Amsterdam, die gaan te voet op weg naar het werfdepot in Harderwijk om zich aan te melden om naar Indië te gaan.
Ik heb gezien dat er ook foto's zijn van vertrekkende matrozen en soldaten. Eigenlijk elke lichting werd voordat ze weggestuurd werden op een massale foto gezet. Maar daar zit onze Johan helaas niet bij. De meeste militairen kregen daar een opleiding van maar 6 weken, dan gingen ze al. Onze Johan is daar een paar jaar gebleven.
Maar doe je een groepsfoto?
Echt een groepsfoto, ja.
Ja, dan weet je niet wie is natuurlijk. Maar het was vroeger wel een begrip. En Harderwijk, dan wist je wel, oh, die gaat naar Indië.
Ja. Maar goed, hij was dus nog te jong toen hij zich aanmeldde met 15 jaar. Hij moest wachten tot hij 18 was. En dan vertrekt hij op het schip de Constance. Zelfs dat is te vinden.
Constance.
De Constance vertrekt hij vanuit Rotterdam. Dat was een groot zeilschip. Naar Batavia ging hij. Toen nog helemaal om de Zuid heen, ja. Om Kaapstad heen. Want het Suezkanaal is dan nog niet open. Ze zijn dan wel bezig met de aanleg.
Er kon wel een overlandroute, deden sommigen wel. Dan gingen ze over land daarheen. Maar dat deden ze wel, maar waren de kleinere boten.
Hij is in ieder geval om de Zuid heen gevaren, om Kaapstad heen. Komt dan in Batavia aan. En dan in zijn militaire register staat, dan is hij gedebarkeerd in Batavia. En dan heeft hij een militaire opleiding als officier. En eindigt dan als tweede luitenant in eerste instantie. En na een jaar al wordt hij uitgezonden naar Borneo. En daar is op dat moment dus nog die Spanje-Massingse oorlog aan de gang. Ze hadden een heleboel mensen nodig om die plaatselijke bevolking eronder te krijgen.
Ja,
en de
grote
strijd
oorlog
met de sultan op te lossen. En de strijd om de steenkolenmijnen. Hij krijgt nog een keer een decoratie in de tijd dat hij daar zit. Dat is ook in zijn militaire register terug te vinden. Een decoratie omdat hij heeft meegeholpen bij het bestrijden van de brand van het Fort Tatas.
Die burcht heet Tatas.
Dat was al eentje uit de VOC-tijd. Het ding stond volgens mij al op instorten, want als we een paar jaar later zijn, dan wordt het ding afgebroken en wordt er een nieuw fort neergelegd in de stijl van, zoals er ook rond Amsterdam allemaal forten zijn.
Ja, inderdaad. Nee, het was al vrij vroeg op Borneo, maar alleen maar met een fort. Meer eigenlijk niet.
Nauwelijks meer.
Je kon niet van onderdrukking spreken op Borneo in die tijd.
Maar hij had meegeholpen om die brand te bestrijden en het zou me niet verbazen dat te maken heeft met die opstanden die nog steeds na die oorlog plaatsvonden. Het is nog heel lang, jarenlang onrustig geweest daar. 12 jaar later, dan is hij opgeklommen tot eerste luitenant. En dan wordt hij ziek. Kennelijk best ernstig. Hij gaat naar Nederland gestuurd worden. En daar krijgt hij 2 jaar de tijd om te genezen.
No.
Dat staat in zijn conduit, staat in het militaire register. Wat voor ziekte die had, dat is niet te achterhalen. Score staat er niet in. We weten wel dat aan het eind van die periode, eigenlijk is die 2 jaar al voorbij, al met een paar maanden. Dan zijn we in 1875 beland. En dan gaat hij trouwen met Christina Hemme. Dat is de dochter van een welgestelde timmerman. Dat hij welgesteld was, dat kan ik afleiden uit waar die timmerman woonde. Dat was een grachtje, een zijgrachtje van de Amstel.
De Amstelgracht.
Die heette de Amstelgracht. En als je daar nu gaat kijken, dat zijn echt luxe grachtenpandjes.
Ja, dus die dat
is geen arbeiderswoninkje.
Maar die gracht bestaat niet meer.
Het grachtje is gedempt, maar een deel van die grachtenhuizen staat er nog wel. Aan één kant. Het ligt tegen het Frederiksplein aan tegenwoordig. Nou, dat koppel, als ze net getrouwd zijn, dat trekken ze eerst nog weer bij zijn moeder in. Aan de Utrechtse straat, waar hij ook geboren is. En dan zijn we het spoor even bijster. Kennelijk vertrekt dat koppel, dat paar, weer naar Borneo. Want 2 jaar later, 1877, wordt in Banjarmasin junior geboren. Dat is dat jongetje van die grafsteen. Dat pas. Om een of andere reden, en we weten niet precies waarom, keren ze naar Nederland terug. Het zou kunnen zijn dat die Johan senior nog steeds ziek is, niet echt genezen. Of dat hij als militair niet meer functioneert. Het is pure speculatie wat er gebeurd is.
Hoe oud was hij ongeveer toen?
Hij was toen 31. Je zou zeggen, dan gaat hij nog wel een tijdje mee. Maar dat is niet gebeurd. Dus ze zijn er maar 1,5-2 jaar geweest. Dat hij daar geboren is, dat weten we zeker. Dat staat in de registers van Amsterdam, zo wordt hij aangemeld. En we weten het ook nog een keertje, omdat er een advertentie te vinden is in de Java-bode. Een blad in ons Indië, waar ook de geboortes en huwelijken te vinden waren.
Die heb je gezien, die advertentie?
Die heb ik gezien. Het is niet te geloven, maar die zijn ook terug te vinden tegenwoordig. Als hij naar Amsterdam terug gaat, ze komen eerst nog in Haarlem aan, sorry. Dus van Borneo gaan ze eerst naar Haarlem. Mm-hmm. Daar woont zijn broer. Dat weten we ook omdat zijn broer ook getuige is bij de aangifte van een tweede kind, een dochtertje. En die dochter, die gaan we later nog even weer terugvinden. Ze heet Louise. Die is in Haarlem geboren. En dan 3 jaar later, zijn er zo'n 2,5-3 jaar in Haarlem. Wat hij daar gedaan heeft is ook onduidelijk. Dan gaat hij naar Amsterdam en belandt hij in de eerste Van Swindestraat. Wat er dus in al die tijd gebeurd is, hij wordt ingeschreven in Amsterdam als kapitein, inmiddels geen eerste luitenant meer, maar kapitein van het Oost-Indisch leger, maar gepensioneerd staat erachter. En zo belandt hij in de eerste Van Swindestraat, nummer 47.
Toen nog de Van Swindestraat?
Toen nog de Van Swindestraat, want er was nog maar één. Pas bij de tweede zijn ze gaan nummeren. 47, dat is ongeveer waar nu de Albert Heijn zit. Of die islamitische winkel, slagerij daarnaast. De overkant van de straat, de evenkant van de straat, was er gewoon nog niet. Daar liep nog de sloot, die we in het eerste deel van deze reportage zijn tegengekomen. Dat was die oude molensloot. Die liep daar nog aan de overzijde. En de Muiderkerk bestond toen ook nog niet. Die was nog niet in aanbouw. Dus dat hele stuk was nog leeg. En daarachter lag op dat moment nog een tuinderij. Een kwekerij. Ze betrekken dus een bijna nieuwe woning in die Van Swindestraat. En dan overlijdt vader Johan senior, na alweer een jaar, eind 1883.
Hij had gewoon iets onder de leden.
Hij is gestorven, officieel, je kunt dat teruglezen in de registers, aan de pleuris. Aan de pleuritis, een longaandoening.
Ja, diagnose.
Wat dat voor diagnose is geweest, dat kan van alles geweest zijn.
Daar kun je niks over zeggen.
Maar een soort longontsteking. We hebben hier een huisarts tegenover ons, die schudt heel hard zijn hoofd.
Er zijn zoveel ziekten die we nu hebben, die had je toen ook al, maar die kenden we helemaal niet.
Dus. In ieder geval, wat we nog weten is dat hij ook begraven wordt op die oude Oosterbegraafplaats, daar waar nu het Tropenmuseum op staat. We kennen het grafnummer en het was een graf van de tweede klasse. In de vorige uitzending hebben we het al over die klasses gehad. De eerste paar klasses, dat waren echt luxe graven. Dat waren eigen graven. Hij is begraven in een tweede klas graf. Bij de ontruiming in 1910 was het nog mogelijk geweest om hem over te zetten naar de nieuwe Oosterbegraafplaats. Maar daar vind ik geen gegevens meer van terug. Zijn vrouw leefde toen nog bij die eerste ontruiming. Want die is in 24 overleden.
Ik begreep dat men al in eerste klas graven zijn echt overgezet.
Misschien dat alleen de eerste klas.
Zo'n 30 of zo.
Ja.
Ik heb inderdaad laatst één grafsteen met het jaartal 1869 gezien.
Precies, het is gebeurd, maar bij hoge uitzondering. Ja. Misschien dat ze toch een beetje geld te weinig hadden toen hij overleden was. Dat het weduwepensioen niet toereikend was. In ieder geval gaan ze verhuizen van de Van Swindenstraat naar eerst de Hemoniestraat aan de overkant van de Amstel. Ook nieuwbouw. Nog geen jaar later naar de Jan Steenstraat. Nou, dat is op een steenworp van elkaar, die Hemoniestraat en die Jan Steenstraat.
Werden dat steeds eenvoudiger woningen?
Ik denk dat dat eenvoudiger woningen zijn. Dat kan ik niet helemaal nagaan. Want ik weet wel dat die Van Swindenstraat, dat is nog aan de kop van de Van Swindenstraat. En dat waren relatief luxe woningen. En hoe verder je richting Dappermarkt gaat, hoe simpeler ze werden. Vanaf de Linnéestraat gerekend. De eerste paar waren herenhuizen. En dan wordt het voor de middenstand ongeveer. En dan loopt het af. Die in de Jan Steenstraat en de Hemoniestraat, dat zijn sowieso kleinere woningen. In ieder geval, daar gaat het gezinnetje van moeder met de twee kinderen, gaat in de Jan Steenstraat wonen. En daar krijgt de kleine Johan difterie. Althans, zo staat het in het boek met de doodsoorzaken. Hij wordt dan opgenomen in het kinderziekenhuis, wat nog maar een paar jaar bestaat. Dat is het latere Emma kinderziekenhuis. Ja. Daar is nu een hotel, zoals ongeveer alles hotel wordt in Amsterdam. Emma kinderziekenhuis is trouwens heel lang in gebruik geweest, tot de jaren 90.
Dat weten de meeste luisteraars.
De meeste luisteraars weten dat nog wel. En uiteindelijk is dat gefuseerd, eerst het administratief met het AMC en later ook fysiek. En toen zijn alle bedden overgebracht naar het AMC. Hoe lang die daar gelegen heeft in het ziekenhuis, dat heb ik niet kunnen nagaan. Maar wel dat hij daar overlijdt. En dan wordt de volgende dag al aangifte gedaan door twee doodgravers of aanzeggers. En de dan opvolgende dag wordt hij al begraven. Dat is dus heel snel na zijn dood, al 2 dagen. Terwijl 5 dagen de gewoonte was in die tijd. Dus het zou te maken kunnen hebben met de besmettelijkheid. Of iets anders, dat weet ik niet. Maar hij belandt in een kindergrafje. Ook tweede klas, maar dat is maar een half graf, zoals dat heet. Zo staat het ook in de begraafregisters. En dat is op een, als ik dat zo zie, op die plattegronden van die graven, dat is op, denk ik, 20 meter van zijn vader vandaan. 20, 30 meter.
Daar heb je wel een mooi steentje opgelegen.
En nou gaan we terug naar het steentje. Dat steentje dat ligt ook ongeveer op de plek waar zijn grafje is geweest. Een beetje er vandaan, ook weer 10, 20 meter er vandaan. Zoveel hebben we uit de archieven kunnen opduikelen.
Het was niet echt een gelukkig leven, denk ik.
Het was denk ik geen gelukkig leven. Nogmaals, zijn moeder die blijft in de Jan Steenstraat wonen en overlijdt in 1924. En eindt al de volgende eeuw in. En dan zijn zusje, weten we daar nog wat van? Ja. En ja, die heb ik ook nog teruggevonden. Wonderlijk genoeg in de stad Groningen, waar haar overlijdensakte te lezen valt. En daar woont ze dan ook in Groningen. Dan is ze een eentje in de 80. Hoe ze in Groningen is beland, waarom ze daar in haar eentje doodgaat, dat blijkt ook uit het overlijdensregister. Er zijn geen kinderen of man.
En er staat niet weduwe.
Er staat niet weduwe, terwijl dat bij alle anderen wel staat. Dus neem ik aan dat ze ongehuwd in Groningen is overleden. Ja, wat is ze geweest? Misschien is ze verpleegster geweest of juf. Kan van alles zijn. Helaas weten we dat niet. Het zou leuk zijn om daar. Dus we weten wel bijna zeker dat er geen nabestaanden meer zijn.
Wat we wel weten van haar is dat ze op het grafsteentje van haar zoon eenvoudiger zette: mijn zoon. Misschien spreekt daar wel heel veel liefde uit.
Dit was deel 2 en tevens het slot van de podcast over de Oosterbegraafplaats. In onze volgende aflevering zoeken we het wat dichterbij. Weet jij nog wat je deed op 2 november 2004? Je luisterde naar de stemmen van Inze Baumvalk en Jan Dijk. De opnames werden verzorgd door Peter Habibel en mijn naam is Foekje Detma, initiator van dit project. Voorts hoorde je interviews met toevallige voorbijgangers in het park. Alle verhalen zijn te vinden op onze site geheugenvanoost.amsterdam. Bedankt voor het luisteren.
Hij ging door zijn wijk met zijn vet leren tas, die net als hij zelf faal van ouderdom was. Bij dag en bij nacht zag je hem ermee sjouwen, en waar hij ook kwam, schonk hij kracht en vertrouwen. Als hij door zijn wankel lorgnet naar je keek, dan vond je dat alles zo broert niet meer leek. En onvermoeid klom hij naar muffe alkoven, langs krakende verfloze trappen naar boven. Hij had in het hart van die armeluisbuurt op driehoog twee zonloze kamers gehuurd, waar schemering toefde in zomer en lente. Daar hielp hij met eindloos geduld zijn patiënten. De deur droeg geen naamplaat, heel chic gevernist, want geen kind dat het huis van oom dokter niet wist. Je zag eenmaal het kale portaal ingeschoven, alleen een verveloos bordje, de dokter woont boven. Al 30 jaar werkte hij daar in die wijk. Hij kende geen rust, maar geen cent was die rijk. Van niks, zei hij steeds, kun je moeilijk betalen. Maar binnen 10 jaar kom ik het echt wel eens halen. Kijk niet zo beschimmeld, wees blij met die pracht van een knul die ik vannacht voor je mee heb gebracht. Top nou niet om die centjes, je moet me geloven. Voor ik 100 ben, ben ik die slag wel te boven. Hij ging door zijn wijk met een vet leren tas. De kou sneed soms fel door zijn glimmende jas. Maar toch bleef hij kleumend, vaak glimlachend praten met het grut uit de tochtige achterbuurtstraten. Zo is het gebeurd op een triestige dag, dat het armeluisbuurtje oom dokter niet zag. Verbijsterd, ze konden het haast niet geloven, keek het volk naar de dichte gordijntjes daarboven. Hij ging door zijn wijk zonder vet leren tas, geen huis waar het gordijn niet gesloten van was. Voor het eerst kon na 30 jaar offerend leven oom dokter voor dit leed geen troost ze meer geven. Men vlijde hem neer in de geurende grond, een plek waar geen marmeren gedenkteken stond. Maar daar in het zand werd vol liefde geschoven zijn verveloos bordje, de dokter woont boven.